Geliefde gemeente, iedere geboorte is nieuws. Ouders kunnen nog zo eenvoudig zijn, gewone mensen, maar dan worden er nog tientallen kaarten rondgestuurd. En er wordt gefeliciteerd en bezocht. En als mensen van een bepaalde stand zijn, misschien wel de koning en de koningin, jongens en meisjes, als er een prins of prinses wordt geboren, de troonopvolger, dan werd in het verleden zo'n geboorte met saluutschoten begroet. Dan kondigde de minister-president zelf de geboorte aan. En vandaag is er iemand geboren die nog hoger is, nog groter. En nu moet heel de wereld het weten. Wie is er ter wereld gekomen? Gods Zoon. De Zoon van God werd de Zoon des mensen. Ik zou het ook kunnen zeggen op de manier waarop de evangeliën het zeggen. De enig geborene uit Johannes 1. Want dat was de Heere Jezus al. De enig geboren Zoon die in de schoot des Vaders is. De enig geborene uit Johannes 1. Wil de eerstgeborene van Lucas 2 worden. De eerstgeborene van Maria. En dat levert het beste nieuws op ooit. Ik verkondig u grote blijdschap, heeft de engel in Efrata's velden gezegd. En we zeggen het hem vandaag na. Grote blijdschap, gemeente. Want de kloof tussen hemel en aarde is overbrugd. Er is er één ter wereld gekomen die zo uniek is. Twee naturen in één persoon, God en mens, Emmanuel. Nu kan de zaak afgehandeld worden die nog nooit iemand had kunnen behandelen. Nu kan de schuld betaald worden. Nu kan God en mens verzoend worden. Reden voor grote blijdschap. Nu, we gaan er vanmorgen samen op letten, gemeente, uit heel oude stof, uit heel bekende stof. Maar hopelijk, en we hebben erom gebeden, zal het voor ons allemaal toch weer nieuw worden. Nieuw, omdat je het persoonlijk mag beleven. Gemeente, we hebben in de adventstijd een heel aantal keren nagedacht over wat Lucas in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie over de aanstaande moeder des Heren heeft geschreven. En we gaan vandaag in twee preken een afronding maken met die serie. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat nu het kerstfeest is geworden en we dan Lucas 2 gaan lezen, dat dan nog meer dan in de vorige preken Maria naar de zijlijn gaat, al zal haar naam wel vallen. Maar dat het heel nadrukkelijk gaat om dat kind van Maria. En zo schrijven we het ook boven de prediking van morgen. Thema is Maria's eerstgeborene. Zo heet die in onze tekst. Maria's eerstgeborene. En als we via Lucas 2 in de kribbe kijken, dan zeggen we drie dingen van hem. Dan kijken we naar hem en dan zeggen we zo gewoon. Zo gewillig, zo gepast. Maria's eerstgeborene, zo gewoon, zo gewillig, zo gepast. Nou, gemeente, sinds het moment dat we Maria voor de laatste keer zagen, 14 dagen geleden, weet u nog, toen ze 3 maanden bij Elisabeth bleef, en vervolgens terugging naar Nazareth. Sinds dat moment zijn er dus zo'n 6 maanden verstreken. Want die vrouw was op dat moment 3 maanden zwanger. En nu wordt het kind geboren. Maar onder heel andere omstandigheden en op een heel andere locatie komen we Maria nu tegen. Niet meer in Hebron, maar in Bethlehem. Niet meer met de liefdevolle aandacht en zorg van nicht Elisabeth in de buurt. Ja, ze is weliswaar in een stad waar het propvol familieleden is, want het is de stad Davids. Daar komt Jozef oorspronkelijk ook vandaan. Maria en Jozef hebben banden met deze plek, anders hadden ze er vandaag niet hoeven te wezen. Het was door het keizerlijk bevel dat ze daar moesten zijn. Maar ondanks al die familiebetrekkingen, toch geen plek. Het is ieder voor zich in Bethlehem. En vandaar dat we ze niet tussen allerlei belangstellende familieleden aantreffen, maar dat we hier twee jonge mensen in een stal zien. Die samen iets meemaken wat ze nog nooit meegemaakt hebben. Het is voor allebei de eerste keer. Een bevalling. Maar ze zijn aan hun lot overgelaten. Geen arts, geen verloskundige, geen kraamhulp. Geen buurvrouw die een hand uitsteekt, nee. Ze zijn aan hun lot overgelaten. En maak daar geen menselijk drama van, gemeente. Krijgt daar niet dezelfde gevoelens bij als die u krijgt als u in de krant een foto ziet van een boot vol vluchtelingen. Mensen in een kamp zonder enige voorzieningen. Kinderen die huilen omdat ze niets meer hebben. Dat is een menselijk drama. Maar hier zit wat anders achter. Hier zit achter, en ik houd Lucas maar weer even aan tegen Johannes, want je moet die kerstevangeliën voortdurend met elkaar vergelijken. Hier zit achter wat Johannes 1 gezegd heeft. Hij is gekomen tot het zijne, tot zijn eigen familie staat er dan eigenlijk. Het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar passen we er ook vandaag voor op, lieve gemeente, dat we dan de mensen in Bethlehem veroordelen en hardvochtig vinden en dat we over hen van alles te zeggen hebben, want met dat Johannes dat over die mensen moet zeggen, is ook een oordeel geveld over ons eigen leven. Had u in Bethlehem gewoond, was ik op die datum in Bethlehem geweest, dan was de deur ook op slot geweest, gemeente. Gelooft u? En dat moeten we nou van onszelf leren inzien. Dat is wat de Heilige Geest ons ook vandaag moet gaan tonen, gemeente. Want kerst is geen feest om een goed gevoel van te krijgen. Kerstfeest, zoals we het zien in Lucas 2, de omstandigheden waaronder Jezus ter wereld is gekomen. Kerstfeest is een aanklacht. En zo moet het ons ook gepreekt worden. Opdat in ons leven dat zal gebeuren waar die moeder uit onze tekst 6 maanden geleden van gezongen heeft. Dat machtigen van de tronen afgetrokken worden, dat hoogmoedige zondaren vernederd worden en dat nederigen verhoogd worden en dat nederigen, mensen die niks meer zijn, troost vinden op het kerstfeest in een vernederde zaligmaker. Maar wanneer zul je alleen maar iets zien in een vernederde zaligmaker? Als je zelf vernederd bent. Als je zelf ontdekt bent. Als je zelf door de werking van de Heilige Geest aan de grond gebracht bent. Dan biedt de stal troost. Maar het kan best wezen, gemeente, dat ik nu op dit moment al iets heb aangesneden in de preek waar hier deze of gene in de kerk of thuis nou juist mee zat te worstelen. Met dat heel persoonlijk beleven van kerstfeest. Maar hoe gaat dat dan en hoe krijg je dat dan? Hoe zal dat nou werkelijkheid worden? Waar ik andere mensen zo vaak van hoor. En wat ik ook wel eens heb gevraagd in mijn gebed. Heer, mag het nou eens zo zijn dat het hier van binnen kerstfeest wordt. Maar wat voel je dan? Nou, dat is misschien al niet eens een goede vraag, gemeente. Het gaat niet om een gevoel vandaag. Het gaat erom dat je door het geloof die stal binnengaat en die kribbe bekijkt en in die kribbe gaat zien wat erin ligt. En dat je door het geloof gaat toe-eigenen die zalig maken die ons in Lucas 2 gepredikt wordt. En dat gebeurt, wat Psalm 2 zo prachtig zegt, dat mensen Sions vorst ook in zijn vernedering, ook als die nog maar een babytje is, Sions vorst gaan erkennen voor hun Heer. Ja, misschien is dat nou juist wel uw probleem. U zegt, dominee, dat hoofdstuk ken ik uit mijn hoofd. En voordat ik die stal binnen ga vanmorgen, weet ik al lang hoe het eruit ziet van binnen daar. Dat hebben ze me al 1000 keer verteld. En trouwens, als ik dan bij die kribbe kom te staan en als ik er dan in kijk, ja, dan heb ik het al zo vaak gedacht op een eerste of tweede kerstdag. Dan zie ik helemaal niks bijzonders. En dus gebeurt er ook niks met mij van binnen. Nou gemeente, dat is nou juist het eerste waar ik het vanmorgen met u over wilde hebben. Ik hoop dat de Heilige Geest ons dat allemaal vanmorgen laat zien. Juist omdat je niks bijzonders ziet in de kribbe, is het kerstfeest zo bijzonder. En dan gaan we de tekst eens even goed lezen. Ja, let dan eerst eens even, gemeente, op de eerste naam die de zaligmaker in dit hoofdstuk krijgt. Hij krijgt er straks nog een paar. Als de engel eenmaal op dreef is en hij gaat zijn kerstpreek afsteken in de velden van Efrata, dan rollen de ene na de andere naam over elkaar heen. Zaligmaker, Christus, Heere. Maar de allereerste naam die de Heere Jezus in Lucas 2 krijgt, leest u in vers 7. Haar eerstgeboren zoon. Let wel. Haar eerstgeboren zoon. Van God was die, en dat was hij al lang, de enig geboren zoon. Maar nou is hij van Maria de eerstgeboren. Hoor je, jongens en meisjes, wat dat al zegt? Want het Lucas-evangelie is nog maar net begonnen. Maria is nog heel jong en ze heeft er dus inmiddels maar één. Maar je hoort aan dat woord eerstgeborene dat het niet het enige kind van Maria zal blijven. Oh, er zijn wel kerken in de wereld die hebben geprobeerd te vertellen dat Maria zo'n heilige persoon is, dat ze haar hele leven verder maagd gebleven is en dat Jozef eerbiedig afstand heeft gehouden en dat ze ook nooit meer verder kinderen gehad heeft op de gewone manier. Maar we kunnen dat heel eenvoudig vanuit het evangelie bestrijden. Leest u Marcus 6. Als de mensen in Nazareth hun mening geven over Jezus die inmiddels zich geopenbaard heeft als de Messias van Israël. En dan zeggen ze tegen elkaar, ja maar wacht eens even, dat is toch die timmerman van een paar straten verderop. En we kennen zijn familie toch? Zijn zijn broeders niet bij ons? Jozef en Jacobus en Judas en zijn zusters. Waaruit we op kunnen maken dat Maria minstens 6 kinderen gehad moet hebben. En vanmorgen zien we hier de eerstgeborene liggen. Dat is bijzonder, gemeente. Juist omdat het ergens de Heere Jezus zo gewoon maakt. Er zijn hier meer mensen in de kerk die de oudste zijn van een gezin. En heel veel van ons hebben broers, zusters. Je bent onderdeel van een gewone familie. Was de Heere Jezus ook. Maar als je bedenkt wie hij eerst was, is dat gewone zo bijzonder. Nou, we zouden het verder zijdelings over Maria hebben. Ik wil u toch ook nog even wijzen op de 3 dingen die we Maria dan in onze tekst zien doen. Want daar ligt dan ook het nodige onderwijs in. Het eerste, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Hoe kwam de Heere Jezus naar deze aarde? Niet met de wolken. Niet met macht en majesteit, pracht en heerlijkheid. Dat komt nog. Hij komt om de aarde te richten. Dat komt nog met de wolken. Maar de eerste keer dat de Heere Jezus deze aarde met een bezoek vereerde, kwam hij op precies dezelfde manier als u en jij en ik. Via een bevalling. wel uit de macht, maar verder net als iedereen hier geboren. Ja, Johannes 3 vers 16 wordt werkelijkheid. God zendt zijn zoon, hij geeft zijn zoon aan een wereld uit liefde, opdat een ieder die in hem gelooft, zalig zal worden, niet verderfd. Maar, en dat is een diepe gedachte, als Johannes 3 vers 16 vervuld gaat worden, kan dat niet voordat ook Genesis 3 vers 16 vervuld wordt. Met smart zult ge kinderen baren. Dat heeft Maria ook geweten. En het was een gewone bevalling, gemeente, maar juist door het gewone zo bijzonder. Het tweede wat ik Maria zie doen, vlak na de bevalling, ze wond hem in doeken. Vaak wordt daar wel van gezegd, dat is een teken van extreme armoede geweest. Er waren geen kleertjes, er waren geen normale dingen waar ze hem in konden steken om hem te verwarmen. Er moesten doeken aan te pas komen. Wie weet wat ze allemaal aan flarden hebben gescheurd om daar windselen van te maken. Nou, zo kun je er natuurlijk een heel romantisch beeld van scheppen, gemeente, maar we moeten het bijbels verklaren. Wat zegt de Bijbel over dit ritueel? De Bijbel zegt dat dat de gebruikelijke behandeling was van een pasgeborene. Zoals het overigens een aantal decennia geleden ook in Nederland nog gebruikelijk was. Kinderen die pasgeboren waren, werden ingebakerd. Waarom wordt dat dan straks als iets bijzonders gezegd als die herders op pad gestuurd worden en er wordt gezegd, dit zal uw teken zijn, gij zult een kindeke vinden in doeken gewonden. Nou, ze zoeken toch een pasgeborene. Nou, je kan hem ook als zodanig herkennen. Hij ziet er ook precies uit als een pasgeborene. In doeken gewonden. Bijbels gezien zit er trouwens nog iets in, gemeente. Als wij een bepaalde geschiedenis uit het Oude Testament er even bij betrekken, namelijk datgene wat je ergens halverwege het boek Ezechiël leest. Een aantal van ons zullen die stof wel kennen en anderen moeten het dan maar eens een keer nalezen. In Ezechiël 16, waar Israël wordt voorgesteld als een kind, een Bedouïnenkind, wat voor dood achtergelaten is langs de weg. Het is ongewenst of het was onwettig. In ieder geval, het werd niet erkend. Achtergelaten, vlak na de geboorte, onverzorgd. En als Ezechiël dat aangrijpende tafereel schildert, dan kom je er terloops achter wat er dan normaal gesproken wel gebeurde met een pasgeborene die wel erkend werd en die wel normaal verzorgd werd. Zo'n kind werd gewassen. Zo'n kind werd met zout ingewreven. Zo'n kind werd in windselen ingewonden. Het kind, gemeente, wat we hier in de kribbe zien liggen straks, is erkend, hoor. Het wordt niet door Jozef ingewonden trouwens. Het was dan ook niet zijn kind wel. Al zullen ze hem er straks wel vooraan zien, de vader, de timmerman met zijn zoon. Maar nu Maria hem hier inwint in doeken, gemeente, mogen we die andere vader in gedachten hebben, die het straks ook door middel van zijn engel zal laten verkondigen. Hij erkent hem als zijn zoon. Zijn kind is vannacht in Bethlehem geboren. Maar juist omdat hij er zo gewoon uitziet, met die gewone, gebruikelijke behandeling van een pasgeborene, ingewonden als een rups in een cocon, zei een uitlegger. Nou, zo ligt hij daar dan. Maar juist omdat hij zo gewoon lijkt, zo bijzonder. Dan doet Maria nog iets, gemeente. Ze legt hem neer in de kribbe. Ja, het is weliswaar een ongebruikelijke plek voor een baby. Een voederbak, misschien wel uitgehakt in de muur. Of zoals sommige verklaarders veronderstellen, nog nederiger. Een uitholling in de vloer. Dan is het wel de allerlaagste plaats die hij vandaag inneemt. Maar als Maria hem neerlegt, gemeente, dat woord wat Lucas hier gebruikt, legde hem neder. Ze legde hem uitgestrekt plat op zijn rug daar in de kribbe. Dat is wel de normale houding voor een baby, vindt u niet? Die zet je niet op een stoel, die leg je neer. Zo gewoon. Zo bijzonder. Als je bedenkt, gemeente, wie dat is die daar ligt. Van eeuwigheid gegenereerd door de Vader. En we horen, als God het geeft vanavond, de ouderling de geloofsbelijdenis van Nicea voorlezen. En je duizelt bij wat de vaderen zeggen over dit kind. Licht uit licht. Geboren, maar niet gemaakt. Want hij is van hetzelfde wezen met de Vader. Dat was hij altijd al. En nou ligt hij hier. In windselen, in doeken gewonden. Waar had de Heere Jezus zich voorheen mee bekleed? Weten we dat dan, wat de Heere Jezus droeg voor hij naar deze wereld kwam in Lucas 2? Weten we dat? Ja, dat weten we. Dat staat in Psalm 104. Het blinkend licht bedekt u als een kleed. Daar kleedde de Heere Jezus zich eerst mee toen hij nog in de hemel was. En toen lag hij ook niet op zijn rug in een voederbak, gemeente. Toen zat hij al op de troon, aanbeden door de engelen. En nu als kind in de stal. Gemeente, bent u inmiddels al toe aan dat kerstlied? Komt, verwondert u hier mensen. Dan zal het toch ook wel zo zijn dat als we het allemaal op ons laten inwerken, dat je er in stilte bij zegt, tegen jezelf zegt, komt, vernedert u hier mensen. Want wat voor ons er dan zo gewoon uitziet, al was het armoedig, maar er waren ook heel veel gewone aspecten aan deze gebeurtenis. Dat was voor de Heere Jezus een enorme sprong naar beneden. Van de hemel der heerlijkheid, vanuit het blinkend licht, vanuit de sfeer van aanbidding en lofprijzing, in deze plaats terechtkomen. Waarom? Omdat hij zo diep moest buigen om mij te vinden. Daar lag ik, verloren in mijn schuld. Hij werd hulpeloos omdat ik hulpeloos geworden ben en mezelf niet meer kan redden. En er was maar één middel ter verlossing. Zoals de Hebreeënschrijver het later ook zegt. Aangezien de kinderen, de mensenkinderen, vlees en bloed deelachtig waren, zo moest hij vlees en bloed deelachtig worden. En in alles zijn broeders gelijk worden. Gemeente, dat is het evangelie van deze dag. Maar mag ik het u vragen? Als we zo het gewone van de zaligmaker in zijn menselijke verschijning hebben gezien, zomaar heel kort, krijgt dat kerstevangelie alweer klank in uw hart? Komt daar een echo in je ziel? Dat je het gaat beamen, dat je erin mee mag komen, dat je er ook iets van die vreugde over mag gaan ervaren. Oh, wat een wonder. Hij werd zo gewoon om gewone mensen, stervelingen, zondaren te kunnen verlossen. Of zegt u, dominee, ik heb het nog niet hoor. Ik heb het nog niet, ik hoor het wel. Ik kom er nog niet echt in mee. Nou, dan gaat gemeente nog even met de preek verder hoor. Dan heb ik nog meer voor u. En hopelijk dat er dan nog meer in de gemeente meekomen in de prediking. Klaargemaakt worden om straks Psalm 45 te zingen. Dan gaan we nog een keer naar Lucas 2, vers 7 kijken. Nou hebben we het vooral tot nu toe vanuit het gezichtspunt van Maria gedaan. Wat deed ze allemaal met die eerstgeboren zoon? En dan gaan we de tekst nog eens een keer lezen. En dan heel nadrukkelijk vanuit het gezichtspunt van dat kind. Zo kun je het ook lezen. Want het ging niet om Maria, zeiden we al. Het gaat om die eerstgeborene. Maar als je die tekst nou eens goed leest, gemeente. Het gaat dus om hem. Maar hij is wel helemaal passief. Helemaal passief. Allereerst in dat baren. Zij baarde. En van de Heere Jezus staat natuurlijk wat van ieder kind gelezen kan worden. Hij werd geboren. Dat is iets passiefs. Daar heb je ook geen invloed op. Dat kies je niet uit, normaal gesproken. Maar hij werd geboren. Hij is trouwens ook passief in het bakeren. Als Maria bezig gaat om die windsels allemaal om hem heen te doen, om strak in te pakken, dan is de Heere Jezus het leidend voorwerp. Hij was al hulpeloos, maar dan wordt hij een soort ingepakte rups, zei ik al, in een kokon. Hij kan geen kant meer op. Geen enkele bewegingsvrijheid. Hij kan alleen nog maar ademen, huilen en drinken. En die laatste actie van Maria, daarin is die ook het leidend voorwerp. Zij legt hem neer in de kribbe. Hij wordt neergelegd in de kribbe. Daar ligt hij in de voederbak. Ja, ook voor zijn eigen veiligheid, gemeente. Daar kan een kind niet uitrollen, niet afvallen. Maar intussen kan hij geen kant meer op. Maar ik moet het eigenlijk anders zeggen. Hij wil vandaag geen kant meer op. Want van dit ene kind geldt wat van geen enkel kind geldt. Dat hij hier zelf voor gekozen heeft. In de stilte van de eeuwigheid heeft het uit de mond van Jezus geklonken. Ik kom om uw wil te doen, o God. Toen de Vader omzag naar iemand die het verlossingswerk op zich zou nemen. Iemand die geschikt en bekwaam zou zijn om de schuld van zondaren te betalen. Heeft hij zich aangeboden en heeft hij gekozen voor wat we hem hier zien ondergaan. Gekozen voor de stal, gekozen voor de kribbe, gekozen voor de winselen, gekozen voor de vernedering, gekozen voor de hulpeloosheid. In de eeuwigheid heeft hij het zich al voorgenomen. En 9 maanden geleden was het moment daar dat hij ging. Bedenken we dat ook, gemeente? De Heer Jezus is niet pas in Lucas 2 de hemel uitgegaan. Dat was al gebeurd op de dag dat Maria voor het huis van Elisabeth stond. Want toen was ze al zwanger. Het was de Heer Jezus al ontvangen in de buik van de maagd. Toen had hij de hemel al verlaten. Nagestaard, zo heb ik mij voorgesteld van de week. Nagestaard door de engelen. En door de oud-testamentische gelovigen die al zalig waren geworden. Bij voorbaat op zijn kosten en ze zagen hem gaan. Nu gaat hij het werk doen. Waarom wij hier allemaal zitten. Nu gaat hij dat allemaal ondergaan. Waarom wij bij God thuis konden komen. En ze hebben hem zien gaan, gemeente. Zo zeker van zijn zaak. Zo doelbewust. Hij kiest voor de vernedering. En dan is datgene wat we in onze tekst zien van de vernedering van de Heere Jezus alleen maar een begin. Oh, dat gaat alleen maar van kwaad tot erger, gemeente. Denk even aan de dag waarop die vernedering van de Heere Jezus volkomen werd. Toen ze hem niet aangekleed hebben, maar hem ontkleed. gekleed hebben. Toen ze hem niet neergelegd hebben, maar hem opgehangen hebben. Toen er geen sprake was van baren, van nieuw leven, maar toen ze hem gedood hebben. En toen uiteindelijk er weer een moment gekomen is. Dat iemand hem heeft ingepakt in windselen. Jozef van Arimathea. Die het dode lichaam van de Heere Jezus heeft verzorgd. En de Heere Jezus wist alles, gemeente. Alles wat over hem komen zou. En kijk nou nog eens in die kribbe. Heeft de Heere Jezus gesparteld toen Maria hem begon in te pakken? Misschien wel, maar Lucas schrijft het niet. Heeft hij gehuild? Waarschijnlijk wel, dat doen kinderen als ze geboren worden. Maar Lucas tekent het niet aan. Heeft de Heere Jezus tegengesputterd toen hij in de voederbak gelegd werd? Ik lees er niks van. Jezus, gemeente, doet in vers 7 niets. En ook dat moet ik u vanmorgen onder ogen houden. U zegt, dominee, een preek van niets. Maar er ligt troost in, gemeente. Jezus doet niets. En het tekent en het predikt ons zijn gewilligheid. Zo gewillig. Mag ik het u dan voor de tweede keer vragen? Begint uw hart nou al mee te doen onder de prediking? Want kijk, de Heilige Geest wil het woord vandaag echt gebruiken, hoor. Al is het nog zulke oude stof en al is het nog zulke bekende stof. Het oude kan vandaag nieuw worden. En Jezus, het kind, het ingebakerde kind in de kribbe, kan ons moed geven, gemeente. Weet je wanneer die je moed geeft? Als je hier als een onwillig mens zit en er vandaag al voor God mee in de schuld kwam. Heere, nou ben ik niet alleen maar machteloos om te doen wat u van me vraagt. Maar als ik nou heel eerlijk ben, ik ben er ook niet bereid toe. Ik wil het gewoon niet. Ik ben er tegen. Ik ben een vijand van genade. En nou is het kerstfeest. Wat moet er van me terechtkomen? Zal het voor mij ooit nog kunnen? Zal er voor mij nog een dag komen dat ik me zal verblijden in het kerstkind? Maar hoe dan? Ik kan niet. Ik weet het niet. Ik wil ten diepste niet. Zijn er mensen die opgesloten zitten in zichzelf? Ingewikkeld in allerlei zonden waar ze zo lang aan toegegeven hebben en ze komen er niet meer uit? Ze komen er niet meer uit. Hier is een zeer gewillige zaligmaker, gemeente. En wat is het geheim van zijn werk? Hij kruipt in mijn huid. Hij kruipt als het ware in mijn kokon. En zo wilde hij genade verwerven. Hij zegt in vers 7, als het ware zonder woorden, doe maar met me wat je wilt. En dat is, gemeente, de taal gebleven tot het laatste moment van zijn aardse leven. Ze mochten met hem doen wat ze wilden. Hij maakte zich machteloos. Hij leverde zich uit. Hij liet alles geworden. En als er hier nou zijn, gemeente, die niet weten hoe het kerstfeest kan worden, die vastgelopen zijn met zichzelf, zeg dan maar tegen de Heere Jezus wat de Heere Jezus tegen de mensen zei. Zeg dan ook maar, Heere, doet u maar met me wat u wilt, want ik weet het niet. En dat is de manier, gemeente, om te krijgen wat je moet hebben. Zeg maar eerlijk wat je zelf verdiend hebt door je zonde. En dan krijg je uit genade wat Jezus verdiende. Verlossing van de zonde. Ik heb het u al een paar keer gevraagd, gemeente. Komt u al mee in de preek? Maar ik geloof dat we dat niet zullen kunnen als we ook niet het derde punt gaan verstaan waar we ook nog op gaan letten. Als we in de kribbe kijken zeggen we niet alleen maar Hij is zo gewoon. Hij is zo gewillig. Maar ook, hij is zo gepast. En we zagen al, juist omdat zijn geboorte zo gewoon is, los van de locatie, los van de armoedige omstandigheden, maar het had mijn geboorte kunnen zijn. En de aanblik, mensen die niet beter wisten, hebben in die kribben gekeken en gezegd, daar ligt ook weer een Joods jongetje, daar heb ik er al 10 van gezien. En nou ligt er nog eentje in, pas geboren, net als al die andere kinderen. En die armoedige stal dan. En die voederbak dan in de muur of in de vloer. Ja, dat geldt alleen maar, gemeente, vanwege de nederigheid van de mensen die hij zou gaan verlossen. Daarom wilde hij zo nederig worden. Maar dat tekent nu precies zijn gepastheid. De aanblik die hij biedt en de nederigheid die hij opzoekt. Het maakt hem tot een gepaste zaligmaker, in alles de mensen gelijk, behalve de zonde. Zo kon hij plaatsbekleder zijn, zo kon hij borg worden. Maar gemeente, dat gaat nou alleen maar spreken als ik zie dat hij bij mij past. En mag dat nou vanmorgen ook gebeuren? Daar hebben we de Heilige Geest dan toch ook voor nodig, gemeente. Om dan ook dus te zien, niet alleen van, ik moet meekomen in de preek over Lucas 2 vers 7. Maar dat je gaat zien, eigenlijk kom ik er ook in voor. Want wat van hem geschreven staat, slaat eigenlijk op mij. Die aanblik, een mens, die nederigheid, die vernedering, letterlijk en figuurlijk aan de grond. Dat is mijn spiegelbeeld. Maar gemeente, we vragen elkaar vanmorgen. Heeft de Heilige Geest ons zo al voor de spiegel gezet? Of mag dat vandaag gebeuren? Het is wel ontdekkend. Maar dat is de manier om het evangelie te gaan verstaan. Om dan in het wonder terecht te komen. God zond zijn zoon. Maar waarvoor zond God zijn zoon? En waarom zond hij hem hier? Dat is niet voor de engelen. Die hoefden hem niet. Niet voor de duivelen. Die krijgen hem niet. In de mensen een welbehagen. Maar nogmaals, gemeente, dan vraag ik u niet alleen, komt u mee in de preek? Maar komt u voor in de preek? Christus is gepast zoals een sleutel op een slot, maar past hij op uw slot? Dat is de vraag waar we vanmorgen mee moeten gaan eindigen. Ik moest denken aan een gemeentelid dat mij nog niet zo lang geleden via de mail op de hoogte stelde van het feit dat hij een melding ergens had gezien dat er een ambulance op weg was naar een adres in Sliedrecht en hij kende dat adres. Ja, dominee, misschien wordt u er nog wel over gebeld. Maar dat en dat adres, daar woont dat in dat gemeentelid, is met grote spoed een ambulance naartoe gegaan. Dan weet u het vast maar. En dat spreek je dan natuurlijk aan, gemeente. Als je zoiets leest, een adres dat je kent, je weet wie er woont. Wie is dat? Dat is iemand uit de kerk. Ik heb me later wel afgevraagd. Stel je nou voor dat je in je argeloosheid zo'n melding ziet binnenkomen en ineens staat je eigen adres erop. En er staat bij ambulance met grote spoed. Brandweer uitgerukt met 3 wagens. Het is jouw huisnummer. En dan zal een mens dan toch wel haast gaan maken, gemeente, om zelf ook thuis te komen en te gaan zien wat er aan de hand is. Haast maken om er te komen. Dat is nou, gemeente, wat de Heilige Geest vanmorgen met het woord beoogt. Dat u hier het adres voor zich ziet van de stal van Bethlehem. U ziet wie er ligt. U ziet hoe hij er ligt. En dan wordt het je eigen adres. Het is hier een stal. En nou wilde hij voor mij komen. Zo gewoon dat hij mijn broer had kunnen zijn. Zo vernederd dat hij precies bij mij past. En zo gewillig om te dragen wat ik nooit meer zou kunnen dragen. Gods toorn over al mijn zonden. Gemeente, wat moet nou de vrucht zijn van de eerste preek op de eerste kerstdag? Dat we ons gaan haasten. Dat we zien dat we er komen. En dat we niet op de drempel blijven staan, maar dat we toelopen. Dat we ons over de kribbe buigen. Dat we een kind zien als alle andere kinderen. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Maar wetend wie het is, breekt mijn hart bij die gewone aanblik. En dan nog één ding, gemeente. En ik zeg dat ook tegen de kinderen. Weet je wat dan zo vreemd is, zo opvallend? Ja, dat is dan toch wel bijzonder aan dat kind hier in Lucas 2. Hij is in alles zo gewoon. Maar er is één ding opvallend. Dat kind kon toen al praten. Kan die al praten? Je heel goed luistert, gemeente. En hem aankijkt zoals ik hem u vanmorgen heb verkondigd. Het is nog maar een enkel zinnetje. Maar met drie woorden kan die je hart breken. Als die vanuit de kribbe zegt. Ik voor u. Amen.